Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door... ALD Automotive, Safe Drive Pod en Mobink. Mobink, shift forward. BNR Nieuwsradio. BNR Mobility. Meindert Schut en Nout Broekhoff.
Goedkoop en snel van A naar B. Ja, nog steeds wordt dan vaak het vliegtuig gebruikt voor relatief korte afstanden binnen Europa. Maar gaat de nachttrein daar misschien verandering in brengen?
Wie weet. En de supersnelle e-bike die Van Moof op de markt wil brengen... is bij de Fietsersbond in het verkeerde keelgat geschoten. Je hoort zometeen waarom.
Ja, en niet omdat hij niet tegen het vliegtuig op kan. Hè?
Nee.
Dat is nog net niet het geval.
Nee.
Dat straks maar eerst de Mobiliteitsalliantie. Het samenwerkingsverband van 26 organisaties in de mobiliteitssector... heeft vandaag een brandbrief naar de formateurs gestuurd.
Ja, eigenlijk naar de gehele politiek. En de boodschap is, ja, Nederland slipt dicht. De files zijn terug, dat hebben we ook al gezien op de wegen. En ja, het wordt alleen maar erger als er niks gebeurt. Daarvoor waarschuwt voorzitter Steven van Eyck van de Mobiliteitsalliantie.
Eigenlijk is de oproep om nu structureel in te zetten... om enerzijds het onderhoud en het beheer van de weg en van de infrastructuur... dus ook het spoor op orde te krijgen. Daar heb je tussen de 1 en de 1,5 miljard per jaar voor nodig. En daarnaast in te zien dat met de opgave die we de komende periode hebben... bijvoorbeeld 1 miljoen woningen erbij in de komende 10 jaar... bijvoorbeeld 1,6 miljoen Nederlanders erbij in de komende 20 jaar... en dan ook nog eens een autonome stijging van het goederenvervoer... dat je echt moet inzetten op infrastructuur en mobiliteit. Nou, en daar heb je ongeveer een investering, hebben wij doorgerekend... van 3 miljard per jaar voor nodig. En dat moet je vrijmaken. Nou, dit is de tijd dat de formatie plaatsvindt, als het goed is. We krijgen een nieuw kabinet. Tenminste, daar hopen we allemaal enorm op. Ja, en dan moeten ze voortvarend aan de slag om in ieder geval te anticiperen... op datgene wat er onoverkomelijk op ons afkomt.
En dus, zegt hij, 3 miljard euro extra... per jaar tot 2040.
Ja, en als je dat dan gaat optellen... dan kom je uit op ruim 50 miljard euro aan investeringen... in die 19 jaar die nog resteren. Dat komt wel een beetje in de buurt van wat TNO zei. TNO heeft ook onderzoek gedaan. Die zeggen 50 miljard, dus ja... Dit is iets meer, dus 54 miljard. Maar goed, we kijken niet meer op een miljardje meer of minder. Het is natuurlijk wel een ongekend bedrag. Doe je het niet, dan worden de kosten alleen maar hoger... waarschuwt die Mobiliteitsalliantie.
Ja, nou roept de Mobiliteitsalliantie dit natuurlijk niet voor het eerst. Hè. Er zijn meer organisaties die dat al roepen. Dat bedrag is wel relatief nieuw, dat het zo hoog is. Maar wordt er dan gewoon niet geluisterd?
Deels, denk ik. Kijk, het kan nooit kwaad om een boodschap nog eens te halen. Want ja, de kracht van haar... herhaling, die zit daarin natuurlijk.
Nou, het is ook een kwestie van frappé toujours. Je moet echt aan die bel blijven ringelen. Want anders dan krijg je niet voor elkaar dat het op het netvlies komt op de juiste momenten. En natuurlijk hebben we dat tijdens de verkiezingen gedaan. Door partijen ook te vragen. Beken nou eens kleur en laat nou eens zien dat je die infrastructuur van wezenlijk belang vindt. Voor onze samenleving, voor een inclusieve samenleving. Dat wil iedereen. Maar op dit moment worden natuurlijk de begrotingen gemaakt. Hè? De afwegingen van waar gaan we in de komende regeerperiode op inzetten. Ja, dan moet je opnieuw dat geluid goed en duidelijk laten doorklinken. Vergeet niet dat doen we namens 26 partijen. Daar zitten Nederlandse Spoorwegen bij, de ANWB, de BOVAG, de Fietsersbond, verzin het maar, Schiphol. En dat zijn echt serieus te nemen partijen die met elkaar goed hebben nagedacht over hoe wij in Nederland straks de mobiliteit op orde moeten houden om dat land ook een beetje welvarend te houden en die inclusieve samenleving te realiseren.
Ja, je moet blijven herhalen, anders horen ze het niet.
Ja.
Het is een vertaling van ze luisteren dus niet, tot nu toe.
Zo zou je het kunnen zien, maar het is ook het moment nu, omdat er ja, geformeerd wordt. Gaat worden. Er komt een nieuw kabinet. Misschien wel nieuwe verkiezingen.
Iedereen wil miljarden. Hè? Dus het is maar de vraag.
Ja, dat zegt Steven van Eyck ook. Kijk, Defensie wil ook geld. Ja. De zorg heeft geld nodig. Onderwijs. Dus ja, dit staat wel op de agenda. Maar er staat veel meer op de agenda in Den Haag.
Je hoort in ieder geval Steven van Eyck. Hij is de voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. Een linkje naar die brandbrief die vind je natuurlijk op bnr.nl/mobility.
BNR Mobility.
Hij haalt snelheden van 50 tot 60 kilometer per uur. De aankondiging van de nieuwe supersnelle elektrische fiets van Van Moof kreeg een hoop aandacht. Maar niet iedereen is er blij mee, Nout.
Nee, dat klopt. Wim Bot is beleidsadviseur bij de Fietsersbond. Welkom in de uitzending.
Goeiedag.
Jullie zagen die aankondiging van die hyperbike, zoals Van Moof hem noemt. En wat was jullie eerste reactie?
Ja, het klinkt natuurlijk allemaal hartstikke futuristisch en mooi, maar ja, de eerste vraag die wij ons stelden was, ja, wie willen nou in hemelsnaam fietsen met zulke hoge snelheden? Wij zien de behoefte niet echt aan dit type fiets.
Nee, waarom niet? Want dit kan toch een heel mooi alternatief zijn voor heel veel mensen die nu nog in de auto stappen?
Zou je misschien denken, maar ja, ons idee is dat eigenlijk de verhouding tussen het gebruik van je eigen spierkracht en de ondersteuning van de motor een beetje zoek is met dit soort snelheden. En ja, de charme van het fietsen is dat het iets makkelijks is wat je makkelijk kunt doen. En ja, dit is eigenlijk een snelheid die voor fietsen ongeschikt is, vinden wij. Het is natuurlijk wel hartstikke goed om na te blijven denken over hoe je meer mensen uit de auto zou willen krijgen. Maar ja, we weten dat de meeste mensen die wonen eigenlijk nu al op fietsafstand van hun werk. Of in ieder geval op een afstand die met een elektrische fiets goed te doen is. Mensen die nog iets verder weg wonen kunnen ook speedpedelec gebruiken. Ja, moet je dat nou oneindig uit blijven breiden?
Ja, want even voor de duidelijkheid, die speedpedelec die gaat tot 45 kilometer per uur?
Ja, die heeft een toegestane ondersteuning tot 45 kilometer per uur. En ja, daarna valt de ondersteuning van die motor uit. En bij een gewone elektrische fiets is dat 25 kilometer.
Maar bij die speedpedelec moet je dan wel weer een helm op. En in de stad moet je langzamer. Dus dat zijn wel dingen die dan wel meespelen.
Klopt dat die speedpedelec die kent wel een aantal problemen. Ik denk die helm, dat valt op zich wel mee. Want mensen die 45 rijden, die snappen ook wel dat een beetje echt extra bescherming geen kwaad kan. Waar ze last van hebben, is dat ze in de stad inderdaad niet op het fietspad mogen rijden. Voor de wetgeving gelden ze als bronfiets. En wij vinden dat op zich wel begrijpelijk. Maar we snappen ook wel dat mensen die een speedpedelec hebben dat niet prettig vinden. Zeker niet als ze op drukkere 50 kilometer wegen met druk autoverkeer daartussen moeten zien te manoeuvreren. Dat is natuurlijk niet prettig.
Nee, en dan is zo'n snelheid van 50 tot 60 kilometer wel prettiger, kan ik me voorstellen. Wat is nou het grote probleem met deze nieuwe fiets van Van Moof die is aangekondigd ten opzichte van zo'n speedpedelec?
Ja, het grote verschil is de snelheid. En dat maakt ook uit dat die niet zonder meer toegelaten zal kunnen worden in Nederland. Want ja, voor de wet zal het dan snel als een motorfiets gaan gelden. Ja, ja. En dan krijg je automatisch ook alle vragen daaromheen. Moet die dan aan precies dezelfde eisen voldoen als een andere motorfiets? Ja. Ja, dat krijg je dan.
Maar dat is de regelgeving. Daar kan natuurlijk eventueel nog wel iets aan gedaan worden, mocht dat nodig zijn. Ja. Maar vinden jullie het ook wezenlijk gevaarlijker dan die speedpedelec?
Ja, ik denk het wel. In het bericht wat ik las over de Van Moof fiets zeiden ze dat een ongeval met een fiets van 60 kilometer minder zware gevolgen zou hebben dan een ongeval met een auto met die snelheid. En dat waag ik toch wel ernstig te betwijfelen. Ze zeggen, bij een auto-ongeluk komt meer energie vrij. Dat komt natuurlijk ook door de massa, de zwaarte van de auto. Maar ja, waar ze aan voorbij gaan is dat iemand in een auto beschermd in een stalen kooi zit. Zeker nog met alle moderne beschermingsmiddelen die erin zitten. En die fietser die fietst natuurlijk redelijk onbeschermd. Dus ja, als je valt met die snelheid, geef mij Porsche maar een fikkie, zou ik zeggen.
Ja, toch even uitzoomen, hè? Want dit is ook de discussie die Van Moof heel graag op gang wil brengen. Hè? Die regelgeving voor de e-bikes, die loopt hopeloos achter, zeggen ze. Dus ja, dit is wel wat zij willen bewerkstelligen, dat wij het hier over hebben en dat er misschien iets verandert.
Ja, nou ja, ik heb het er graag over, ook met hen, daar gaat het helemaal niet om. Over die regelgeving moet je inderdaad wel nadenken. Ja, je ziet in de hele maatschappij natuurlijk dat de regelgeving vaak achterloopt op technische ontwikkelingen. En naarmate die sneller gaan, levert dat ook meer problemen met zich mee.
Nee, precies.
Kijk, een heel goed onderdeel vind ik wel van het Van Moof plan is dat ze ook zeggen dat ze met eigen snelheidsbeperking en geofencing willen gaan werken.
Ja, even uitleggen wat dat is. Want op basis van coördinaten kunnen ze bepalen van hier mag je niet zo hard. Hier mag je niet de volledige snelheid gebruiken van die fiets als je de stad inkomt bijvoorbeeld.
Ja, daar komt het inderdaad op of neer. Technisch is dat mogelijk. Er vinden ook al enkele proeven plaats rond Schiphol. En ook in die elektrische deelvervoer wat op dit moment vaak wordt aangeboden, worden ook al die technieken gebruikt. Dus het zou voor een speedpedelec-achtige fiets is het wel een hele mooie oplossing om hem in de bebouwde kom wat zachter te laten rijden.
Want ik kan me bijvoorbeeld voorstellen, voor mensen, even maar gewoon een concreet voorbeeld, mensen die in Almere wonen en in Amsterdam werken, daar zit een heel stuk tussen die twee steden waar je misschien juist wel die 60 km per uur zou willen, ook misschien ook wel veilig kan op een rechtstuk fietssnelweg, zullen we het dan maar noemen. En dan op het moment dat je die stad inkomt, ja, dan moet je afremmen, dan moet je zachter.
Ja, nou ja, dat laatste is inderdaad heel positief. Dat eerste denk ik dat je met een speedpedelec van 45 kilometer toch ook die afstand goed kunt overbruggen. En ja, 60 is wel heel hard op een fiets, hè. Kijk, het is natuurlijk toch zo dat je mee moet blijven trappen, dat je moet sturen. Dat maakt het denk ik ook toch tot een voertuig dat dan misschien moeilijker te beheersen is dan een volledig gemotoriseerd voertuig met zo'n snelheid. Ja. En dat, daar zitten toch wel onze bezwaren.
Ja, maar als jullie dan toch zo bezorgd zijn over die veiligheid van fietsers, waarom zijn jullie dan tegen bijvoorbeeld een helmplicht?
Voor iedereen bedoel je?
Ja. Nou ja, we hebben denk ik heel veel goede voorstellen om de veiligheid van fietsen te bevorderen. Heel veel ongevallen gebeuren ook gewoon door domme dingen als rechtopstaande stoepranden en paaltjes die er niet zouden hoeven te staan. En ja, wij denken dat fietshelm eigenlijk zal best een aantal gewonden besparen in het verkeer. Overigens geen mensen die een dodelijk ongeluk met een auto ondergaan, want daar helpt die helm helemaal niet tegen. Maar hij kan helpen bij mensen die van de fiets afvallen. Maar wij denken de facto eigenlijk dat de gezondheidsnadelen van zo'n helm groter zijn dan de voordelen, omdat het zeker niet stimulerend werkt op het fietsen. En wij zijn bang dat mensen dan minder gaan fietsen. En dat je daardoor bijvoorbeeld ook meer bewegingsarmoede krijgt.
Ja, toch zeggen een groep artsen dat het dragen van een fietshelm vermindert de kans op een ernstig hersenletsel met 60% en op een dodelijk hersenletsel met 71%. Daar zou je niet tegen kunnen zijn.
Die cijfers die zijn omstreden en er wordt behoorlijk gegoocheld met cijfers. Dus die cijfers onderschrijven wij
zeker niet.
Maar
hoe dan ook, is het aantal fietsdoden loopt natuurlijk wel op. Er moet wel iets gebeuren.
Zeker, het aantal doden daalt eigenlijk niet mee met de daling bij andere verkeersdeelnemers. En het aantal gewonden loopt op. Dus dat vind ik zelf eigenlijk nog wel een groter probleem. Ja. En daar moet je inderdaad iets aan doen door die infrastructuur veiliger te maken. Hoeven helemaal niet altijd dure ingrepen te zijn. Wij denken dat er ook veel te winnen is door de snelheid in de stad voor al het verkeer overal naar 30 kilometer terug te brengen. Je kan daardoor de ruimte beter gebruiken en krijgt ook minder ontmoetingen die gevaarlijk kunnen zijn. Daarnaast moet je ook wel investeren in goede voorlichting aan mensen over hoe ze moeten fietsen, hoe ze bijvoorbeeld een elektrische fiets moeten gebruiken. Dat zijn dingen die wij ook doen als Fietsersbond, hè, dat we docenten opleiden die lessen kunnen geven. Veel ouderen vallen bijvoorbeeld bij het die breken hun heup omdat ze opstappen bij een elektrische fiets.
Precies, er is genoeg te doen in elk geval. Hartelijk dank, Wim Bot, beleidsadviseur bij de Fietsersbond.
BNR Mobility.
Nog steeds stappen veel mensen voor relatief korte afstanden binnen Europa in het vliegtuig. Zeker deze weken gebeurt dat veelvuldig. Mensen die eindelijk weer even lekker weggaan.
De nachttrein van Green City Trip moet daar verandering in gaan brengen. Vrijdagavond vertrok de eerste nachttrein naar Praag.
En Maarten Bastian is medeoprichter van Green City Trip. Welkom.
Dankjewel.
Je bent even terug snel uit Praag.
Ja, we gevlogen. Moeten ons klaarmaken voor de volgende rit.
Morgen
alweer weg.
Ik zei gevlogen, want je hebt wel jarenlang vliegreizen binnen Europa aangeboden.
Dat klopt inderdaad, ja. We zijn al 11 jaar een reisorganisatie. We zijn in 2010 gestart, destijds met goedkope vliegreisjes. Dat hebben we 10 jaar gedaan, toen kwam corona. En toen vonden we het wel mooi geweest. Dus toen dachten we, het wordt tijd voor wat nieuws.
Maar wat was dan aan corona de reden dat je dacht, het moet echt anders?
Nou, het begon eigenlijk al een beetje voor corona. Op een gegeven moment merkte je gewoon dat mensen, ja, je hebt jarenlang voor 10, 20, 30 euro overal naartoe kunnen vliegen. En op een gegeven moment is iedereen overal geweest. En dan is het lolletje er wel af van het vliegen. En je merkte dat mensen zeiden van, ik ben op zoek naar wat anders. Maar ja, we kunnen geen nieuwe steden bijbouwen in Europa.
Nee, dat, dus dan moeten we dat kan af en toe. Ja. Maar dat zijn niet de meest uitdagende om een citytrip naar...
Zijn we niet gespecialiseerd in?
Nee, precies. En of ze leuk zijn voor een citytrip is ook maar de vraag natuurlijk. Ja. Maar goed, Welke rol speelt dan duurzaamheid hierin? Want we horen ontzettend veel vaak horen we het geluid van ja, je kunt eigenlijk beter met de trein citytrips gaan doen. Mm-hmm. In plaats van met het vliegtuig. Voor het klimaat beter, speelt dat een belangrijke rol?
Het resultaat is groot van de besparing. Ja. Maar wij leggen er zeker niet de focus op. Omdat het iets is. Ja, ik merk dat zelf ook. Op het moment dat je iets opgelegd wordt. En ik ben ook een beetje eigenwijs als ondernemer. Dus dan is dat sowieso al een ding.
Ja.
Maar dan ga je
bepaal
in feite,
zelf wel.
Ja, dan ga je in de verdediging, toch? Dus wij hebben vooral de focus gelegd op het moet leuk zijn. Je moet weer echt een stukje beleving toevoegen aan het reizen. Gezelligheid, want dat is echt iets wat de nachttrein typeert. En dat je dan als kers op de taart ook nog eens 93% CO2 bespaart ten opzichte van vliegen, dat is dan mooi meegenomen, zeg maar.
Ja, precies. Maar dus de reis wordt onderdeel van de hele citytrip en de hele belevenis.
Ja, nou, ik las al in de media terug dat het met de Zwijnstein Express werd vergeleken. Okay. Dus het sprookjesachtige eraan. Maar...
Ja, maar dat is wel een beetje een chaotische trein. Je zegt ook, een gezelligheid speelt een belangrijke rol. Dus er zitten alleen maar jonge studenten die zitten de hele nacht lekker drankjes te drinken en veel lawaai te maken.
De Bacardi Cola.
Nee, dat viel heel erg mee. Nee, maar je merkt gewoon dat zodra je dus op dat station staat, die trein komt binnen. Het is natuurlijk al donker 's avonds. Dan is het echt iets moois. En dan heb je ook echt het gevoel van, nu begint mijn reis, je stapt in, je neemt plaats in je coupé.
Ja.
En je hebt natuurlijk niet 3 uur lang in wachtrijen gestaan op luchthavens van tevoren, maar je komt 10 minuten van tevoren gewoon rustig het perron opgewandeld.
Ja, het klinkt fantastisch, maar het moet ook een business case zijn. Je moet er ook geld mee kunnen verdienen. En dat lijkt me heel uitdagend.
Ja, dat is het ook. Dat heb je goed samengevat.
Ja, want we horen natuurlijk al jarenlang dat reizen met de trein relatief duur is. Vergeleken met vliegen zeker.
Ja, wij brengen daar wel echt verandering in. En nou ja, de truc is ook wel een beetje om een lange trein te hebben. Want de kosten zitten in die trein. Ja. En hoeveel rijtuigen je eraan hangt, dat
massa
maakt niet
is kassa.
Ja, bijna wel ja.
En hoe lang is jullie trein dan?
Bijna 1,5 kilometer.
Zo.
16 rijtuigen.
Dat duurt even voordat je van helemaal van het voor naar achter bent.
Ja, ik heb de stopwatch gebruikt afgelopen vrijdag. Ja. En ik was in rijtuig 1 begonnen onderweg naar 16. En ik was ongeveer 15 minuten aan het wandelen. En zo, toen liep ik stevig door.
Ja. Oké, maar die betaalbaarheid. We zullen zo even naar die prijzen gaan. Maar krijgen jullie ondersteuning, financiële ondersteuning, subsidie?
Nee, dat heeft NS allemaal opgebruikt al. Dus wij klagen niet, maar wij werken gewoon voor ons geld.
Klein sneertje wel. Klein sneertje.
Dat moet kunnen toch?
Ja.
Ja. Maar dan is toch wel de vraag, hoe je ten opzichte van de luchtvaart het kunt redden en die business case kunt maken. Want de luchtvaart krijgt natuurlijk wel allerlei voordelen. Ja. Geen btw op de kerosine bijvoorbeeld, om maar iets te noemen. Mm-hmm.
Ja, dat voelt oneerlijk inderdaad. Dus, maar goed, ja, dat is, je kan niet gaan wachten op Europa omdat het, voordat dat gewijzigd is. Dus we zullen gewoon door moeten en we zorgen dat het nu al werkt. En dan kan het alleen maar beter worden in de toekomst.
Want jullie schrijven dus wel zwarte cijfers. Er gaat niet geld in, jullie zijn niet geld aan het burnen.
Nee, voorlopig niet. Dus dat gaat nog goed. We hebben natuurlijk wel corona achter de rug. Dus het is wel eens beter geweest. Maar voorlopig gaat het goed. En we merken dat er heel veel aandacht is voor de trein. Heel veel boekingen zijn. Nou, we hebben de eerste rit naar Praag achter de rug met 620 passagiers. Aanstaande dinsdag de eerste rit naar Venetië met bijna 700 passagiers.
Nou, dat klinkt hartstikke goed. Maar toch, hoe ga je die strijd winnen? Want je concurreert dus op prijs.
Ja, dus dan, onder andere. Ja.
Dan moet je het ultieme aanbod hebben.
Ja, nou, dat hebben we. Ja? Dus dat komt mooi uit.
Ja, maar vertel, waar kun je naartoe en hoeveel kost dat?
Je kunt naar Praag, we rijden naar Wenen. We rijden naar Venetië en dan stoppen we onderweg ook nog in Innsbruck en Verona. En we rijden naar Milaan en dan stoppen we onderweg in Innsbruck.
Ja.
Dus die bestemming hebben we op dit moment. Om een idee te geven, Praag bieden we aan vanaf €149. En dan heb je een 5-daagse reis, 2 overnachtingen in de nachttrein en 2 hotelovernachtingen inclusief bij de prijs.
Dat zit allemaal erin begrepen?
Zit allemaal bij de prijs in, ja. Okay. Dus op die manier zorgen we dat het echt concurreert met de luchtvaart. En kijk, het belangrijke eraan, mensen die zijn geneigd om te zeggen van ja, maar ho even, ik vlieg voor 4 tientjes naar Praag. Dus dat gaat mooi niet op. Het blijft toch goedkoper om te vliegen. Dan vergeten mensen vaak toch het hele plaatje te bekijken. Want je komt met ons 's ochtends in de stad al aan. Nou ja, als je 's ochtends vroeg wil aankomen met het vliegtuig, zul je de avond daarvoor al moeten vliegen.
Ja.
Dan moet je een hotelovernachting nemen, dus die kun je optellen bij de prijs. Je moet op een dure luchthaven parkeren, dat kun je optellen bij de prijs. Je moet bijbetalen voor je bagage in bijna alle gevallen, dat kun je erbij optellen. En dan heb je vaak ook nog een dure transfer als je aankomt om in het centrum van de stad te komen. Ja. Dus als je al die kosten bij één raapt, dan is het de trein eigenlijk al goedkoper op dit moment.
Ja, toch hebben mensen het gevoel dat als ze in een vliegtuig stappen, dat ze gewoon sneller van A naar B gaan.
Ja, dat klopt. Ja. Want van echt van A naar B. Maar zoals ik net al zei, als je de avond van tevoren moet vertrekken, ja, dat is nou precies wat je met de nachttrein doet. Dus Het is net een beetje hoe je rekent. Ja. Voor- en tegenstanders rekenen zichzelf rijk. Dus op die manier kan je natuurlijk altijd...
Ik heb net even een testje gedaan op de website. Ik heb twee vergelijkingen gedaan. Je weet dat ik een beetje luxe paardje ben. Dus ik ben er echt vol ingegaan. 5-sterren hotel, alles erop en eraan. Was ik voor 4 personen, want ik reis met mijn hele gezin, net geen 2000 euro kwijt. Dat lang weekend Praag.
Dat is toch aardig,
3 dagen is het dan. Hè? Dat je plus heen en weer. Lekker.
4 nachten in totaal.
Vier nachten in totaal. Ik heb het ook cheap ass gedaan. Mm-hmm. Gewoon alles geweigerd. €923,10. Dus dat scheelt gewoon 1000 euro. Ongeveer. Ja.
Dat is aanzienlijk. Ja, ja, absoluut.
Maar het is moeilijk om te begrijpen hoe je dat dan zoveel goedkoper kunt maken. He, want we horen alleen maar de trein is duur, het is ingewikkeld. Hoe krijg je het nou zo goedkoop?
Nou, de kunst is om de trein vol te krijgen. Kijk, als je heel vaak overal naartoe gaat rijden en je hebt altijd een bezetting van 20-30% in die trein, dan zul je uiteindelijk natuurlijk in de prijs moeten meenemen dat er heel veel lege stoelen mee rijden. Nou, dat voorkomen wij.
Hoe regel je dat? Hè? Want volle trein is 700 man.
Ja, dat regelen we door er genoeg van te verkopen. Goed prijspunt, goed product. Ja. Dat is belangrijk. En wat natuurlijk ontzettend meehelpt, is dat we gewoon zien dat er heel veel positieve aandacht voor de trein is. Mensen vinden het echt leuk. En dat is iets wat we afgelopen vrijdag zagen in de trein. Want het was natuurlijk voor ons ook... We hebben er 1,5 jaar lang aan gewerkt. Ja. En dan zie je op een gegeven moment komt die trein binnen. En dan gaat het allemaal snel. En dan stappen de mensen in. En dan zie je pas echt de reacties. En ik was ontzettend blij om te zien dat iedereen lachend instapte. Maar ik was nog veel verrast, blijer om te zien dat iedereen weer lachend uitstapte.
Ja, dat is goed geslapen, ochtend. Want het is dat slapen in de trein, dat lijkt me wel even een dingetje.
Ja, nee, overwegend was er heel goed geslapen. De een slaapt beter en vaster dan de ander natuurlijk. Ja. Maar de positieve feedback die ik vooral heb gehoord was van... ik ben lekker in slaap gewiegd en we stoppen onderweg ook niet. We rijden rechtstreeks, dus je hebt ook echt de mogelijkheid om een beetje uit te slapen. Je wordt niet door een tetterende omroep midden in de nacht wakker gemaakt.
Wat ik me wel afvraag, dit is natuurlijk een paar dagen ben je onderweg. Is het ook geschikt voor zakenreizen?
Ja, kijk, een zakenreiziger die heel veel flexibiliteit wil hebben en op ieder moment van de dag wil kunnen vertrekken, daar is het niet geschikt voor. We zien het echt als een stedentriptrein. Ja. Maar wat we merken is dat er ontzettend veel belangstelling is vanuit scholen, bedrijven, bedrijfsuitjes en dus allerlei schoolreisjes. Die zeggen van ik vind het belangrijk dat we wat milieubewuster omgaan met dit soort reisjes. En dat zijn niet alleen de scholen zelf, maar vooral ook de leerlingen die dat belangrijk vinden.
Ja, wij gingen met school naar Rome, maar dat ging met de bus toen. Maar hij staat er nog niet tussen, hè? Want je hebt nu 6 bestemmingen. Wanneer gaat dat groeien, het aantal bestemmingen?
Vanaf april gaat het groeien. Okay. Dan gaan we hele leuke nieuwe bestemmingen toevoegen. We gaan naar het noorden, naar Kopenhagen, Malmö, Göteborg.
Okay.
En we gaan naar het zuiden, door Zwitserland, gaan we via Milaan naar Bologna en Florence.
Dat zijn ook wel mooie steden inderdaad. Ja.
Ja. Klinkt goed. Ja. En de business case, dat moet ze gaan bewijzen de komende tijd. Dus ik denk dat we gewoon in de gaten moeten houden. Maar ik wil alvast in ieder geval respect zeggen voor het ondernemerschap. Want dankjewel. Dat vind ik ook wel tof.
En de volgende reis dus eind deze week richting Venetië.
Morgenavond.
Morgenavond. Ja, zijn morgenavond. Er nog kaarten?
Nee, helaas. Ik moet je teleurstellen. Het zit helemaal vol.
Helemaal
voor de latere data nog wel.
Ja, goed. Nou, mensen kunnen gaan kijken natuurlijk bij greencitytrip.nl. Succes en dank, Maarten Bastiaan. Medeoprichter van Green City Trip. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcast of Spotify.
Ja, vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Dan kun je ons mailen naar mobility@bnr.nl.
Ik ben Meinert Schut.
Ik ben Aad Broekhoff.
Tot volgende week.
Doei.
BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door SafeDrivePod, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.